Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 49 zingen wij het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun voorleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En wat er verder volgt, we noemden nu het zesde vers van Psalm 49. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Korinthe, daarvan het 15e hoofdstuk, te beginnen bij het 12e vers. Wij herzeggen u 1 Korinthe 15, de verzen 12 tot en met 34, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de avondzang: O Vader, dat uw liefde ons blijk, en wat er verder volgt, het 7e vers van de avondzang.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu 1 Korinthe 15 vanaf vers 12 tot en met 34. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in alle. Anders Wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden? Indien de doden ganselijk niet opgewekt worden, waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Ik sterf alle dag, hetwelk ik betuig bij onze roem, die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik, naar de mens, tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op, rechtvaardiglijk, en zondig niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Gemeente, aan de beurt van behandeling is zondag 22 van onze Heidelbergse catechismus. En we willen deze zondag nu eerst aan u voorlezen, vraag 57. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Antwoord dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Vraag 58, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Antwoord dat na de maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid genieten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geens mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Gemeente, het gaat in zondag 22 over de weldaden na dit leven. En we letten met de hulp des Heren op twee gedachten, want het gaat om twee geloofsartikelen, het gaat om twee weldaden na dit leven. De eerste is de opstanding des vleeses, vraag en antwoord 57, en de tweede is het eeuwige leven, vraag en antwoord 58. Dus de weldaden na dit leven, twee hoofdgedachten. De eerste de opstanding des vleeses en de tweede het eeuwige leven. Gemeente, we zijn nog steeds bezig met de artikelen die gaan over de Heilige Geest. Zondag 20, we hebben daar met Pinksteren bij stilgestaan, ging over de Heilige Geest. Vorige week ging het over de weldaden in dit leven. Dat waren er drie. We hebben stilgestaan bij de kerk. We hebben stilgestaan bij de gemeenschap der heiligen. En we hebben ook stilgestaan bij de vergeving der zonde. Dat zijn drie weldaden die de Heilige Geest werkt in dit leven. Maar de christelijke belijdenis, gemeente, gaat niet alleen over dit leven. Stel je nou eens voor dat de christelijke belijdenis alleen zou gaan over de dingen in dit leven en dat het daarna op zou houden. Jongens en meisjes, daar zegt de apostel Paulus van, en het is ons ook voorgelezen uit 1 Korinthe 15, als dat zo zou zijn, indien wij alleenlijk in dit leven op Christus waren hopende, zo waren wij de ellendigste van alle mensen. Want de gewone mensen, zou je kunnen zeggen, de wereldse mensen, die hebben het in dit leven vaak makkelijker dan dat de christenen het hebben. De christenen hebben niet altijd het makkelijkste leven. En stel je nou voor dat het aan het einde van dit leven zou ophouden, nou, dan zouden de christenen de ellendigste zijn. Want zij worden vaak vervolgd. Zij hebben vaak veel meer tegenstand dan andere mensen hebben. Maar het mooie van de christelijke belijdenis is dat deze gaat over dit leven heen. Het gaat over de dood en over het graf. En daar waar voor de wereldling alle blijdschap ophoudt, daar mag het voor Gods kinderen verder gaan. Daar mag het voor Gods kinderen volmaakt worden. En wat ook het mooie is van deze belijdenis is, dat het niet alleen gaat over de ziel, maar dat het ook gaat over het lichaam. Timotheus had te maken met mensen die zeiden, dat de opstanding des vleeses, dat de opstanding een geestelijke zaak is. Met andere woorden, het lichaam, dat is niet belangrijk. Het gaat om de ziel. En de ziel die zal eenmaal, die zal leven, maar het lichaam, ja, dat houdt straks een keer op als je gaat sterven. En dat blijft ook zo. Er zijn wel stromingen geweest in de kerkgeschiedenis van mensen die het lichaam eigenlijk helemaal niet belangrijk vonden. Die het lichaam eigenlijk een last vonden en zeiden eigenlijk is het, maar goed, als de ziel uit dat lichaam gaat, dan heeft die ziel vrijheid. Dit lichaam is een belemmering. Maar nee, gemeente, in de christelijke belijdenis, daar heeft de ziel een hoge plaats en daar heeft het lichaam ook een hoge plaats. En weet je hoe dat komt, jongens en meisjes? Omdat de Heer Jezus zijn kinderen heeft gekocht naar ziel en lichaam. De Heere redt hun ziel, de Heere redt hun lichaam. Wat ben je gelukkig als je de Heere Jezus Christus als je zaligmaker mag hebben. Dan is je ziel gered, dan is je lichaam gered. Maar dat wordt niet allemaal op hetzelfde moment toegepast. Daar heeft de apostel ook heel mooi over gesproken in 1 Korinthe 15, dat de Heere dat in een bepaalde orde doet. En dat vind je ook weer terug in onze catechismus. Eerst de ziel en dan het lichaam. Dat gebeurt niet op hetzelfde moment. Daar ligt een tijd tussen. Maar het gebeurt wel. Laten we daar bij stilstaan. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Het eerste wat mij opvalt, dat is hoe die vraag gesteld wordt. Er staat, wat troost geeft u? Als je andere vragen leest, dan staat er vaak, wat gelooft gij? Wat verstaat gij? Maar hier staat, wat troost u? Je ziet ook dat de catechismus een troostboek is bij deze vraag. En dat doet denken aan zondag 1 van de catechismus. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Daar komt de catechismus nu op terug, zou je kunnen zeggen. En de catechismus laat zien dat die troost inderdaad het aardse leven overstijgt. Maar het is ook een hele persoonlijke vraag. Dat hebben we ook al zo vaak gezegd bij de catechismus. Het zijn persoonlijke vragen die om een persoonlijk antwoord vragen. En die troost waar het hier over gaat, kan alleen onze troost zijn als wij het eigendom zijn van de Heere Jezus Christus. En de vraag is, hebt u die troost ook? Heb jij die troost ook? Die troost is nog te verkrijgen. Wat is dat groot, dat je deze boodschap vandaag nog mag horen. Want de wereld kent deze boodschap niet. Wat is de troost voor de wereld? De troost voor de wereld is om zo lang mogelijk en zo aangenaam mogelijk op deze wereld te mogen zijn. En dat aangenaam zijn en dat lang zijn, dat wordt nu doorkruist door het virus wat er is. En wat is de troost voor de wereld als er een vaccin is, waardoor wij weer tegen dit virus bestand zouden zijn? Ja, en welke troost biedt dat dan? Wel, hooguit enige troost, enige zekerheid in dit leven. Maar wat is dat voor zekerheid? Want die zekerheid kan, we hebben nu gezien, in hoe korte tijd alle zekerheden kunnen wankelen. En gemeente, dan mogen wij samen zijn rondom een belijdenis die spreekt over een troost in dit leven en een troost na dit leven. En ik mag u zeggen, die troost die is nog te verkrijgen. Die troost die mag nog gepredikt worden. Het zijn maar heel kleine artikeltjes. Ik geloof in de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Maar de inhoud van deze artikeltjes is zo diep dat er geloof voor nodig is om die troost te hebben. En ik moet zelfs zeggen dat het geloof geoefend moet worden om die troost te hebben. Kunnen jullie de preken nog herinneren, jongens en meisjes, over Lazarus en Martha en Maria, waar ik tussen Pasen en Hemelvaart over gepreekt heb? En had Martha de troost van de opstanding des vleeses en het eeuwige leven? We hebben het gehoord toen de Heer Jezus het graf van Lazarus open wilde laten doen, dat Martha tegen de Heer Jezus zei: Heere, hij riekt al. Hij kan nu niet opstaan. Zij had op dat moment niet de troost van de opstanding des vleeses. En toen heeft de Heere tegen haar gezegd: Ik ben de opstanding en het leven, gelooft gij dat? Nou, daar kon Martha nog niet helemaal bij. Haar geloof was nog niet zo sterk. Haar geloof was nog niet zo diep geoefend. En toen heeft de Heere door het onderwijs wat hij gegeven heeft bij het graf van Lazarus en door de opwekking van Lazarus, heeft hij dat geloof zo sterk gemaakt dat Martha die troost ook kreeg. Dus ook al bent u een kind van God, ook al heeft u het ware geloof, dat wil nog niet zeggen dat wij het dan overzien kunnen, dat wij de troost dan op zak hebben. Ik geloof in de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Om die troost te krijgen, moet er diepe kennis zijn van de zaligmaker, die de opstanding en het leven is. Je ziet dat ook bij de verschillende opwekkingen die er geweest zijn toen de Heer Jezus op aarde was. Ook de discipelen hebben dat allemaal niet overzien. Ook Jairus heeft dat niet overzien. Maar de Heere heeft het hen geleerd. De opstanding des vleeses. Om te geloven in de opstanding des vleeses, moet je eerst geloven in het sterven. Want aan de opstanding gaat een sterven vooraf. En dat is het probleem, gemeente. De mens van nature gelooft niet in sterven. Sterven, dat past helemaal niet bij ons denken. Het wordt ons wel gepreekt dat wij sterven moeten. We geloven het niet. En omdat we dat niet geloven, is er ook geen plaats voor de opstanding des vleeses en de troost daarvan. En weet u hoe de Heere zijn kinderen nu brengt tot deze troost? Hij leert ze sterven eer dat het sterven wordt. Zij gaan wel geloven in het sterven. Ik moet het eigenlijk nauwkeuriger zeggen. Zij gaan geloven in hun sterven. Want wij geloven wel in het sterven, dat kan voor iedereen, behalve voor mij. En als de Heere in je hart gaat werken, dan ga je zien, dat komt ook voor mij. Ik reis naar de eeuwigheid. En ik kan mijn leven niet vasthouden. En zelfs Gods kinderen moeten daar gebracht worden. Hiskia was al lang een kind van God. Toen hij toch nog niet de troost had van de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. En als de Heere hem die troost gaat geven, dan gebeurt dat in een hele diepe weg. Hij moet eerst sterven. De Heere zegt tegen hem: geef bevel aan uw huis, Hiskia. Gij zult sterven en niet leven. Heel zijn wereld stort in van Hiskia. Kun je begrijpen als koning van Juda. Hij was een kind van God. Maar dat het sterven zo dichtbij was, dat had hij ook niet bezien. En hij kon ook niet sterven met alles wat er gebeurd was in zijn leven. Het werd nood in zijn leven. Wees gij mijn borg. Zo heeft de Heere in het leven van Hizkia deze troost willen werken. En zo doet de Heere dat. Kijk maar naar de dichter van Psalm 116. Die heeft ook eerst de werkelijkheid van de dood ondervonden. Dat zijn hele bekende versjes, jongens en meisjes. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Waarom doet de Heere dat? Waarom heeft die dichter van Psalm 116 het zo zwaar? Omdat de Heere hem juist wil leren dat er een troost is, dat er een enige troost is, dat er een eeuwige troost is. En daar komt alleen maar behoefte aan als de Heere ons in zulke wegen leidt. Ik geloof in de opstanding des vleeses. Wat gelooft gij daarvan? Dan is het antwoord van de leerling dat ik niet alleen, dat niet alleen mijn ziel na dit leven. Hij begint met de troost van de ziel en dan eindigt hij met de troost van het lichaam. De ziel is meer vanzelfsprekend. Maar dat ook het lichaam gered wordt, dat laat eigenlijk zien hoe ruim dat deze troost is, hoe omvangrijk dat deze troost is. Het betreft zelfs het lichaam, dat niet alleen mijn ziel na dit leven. Een mens bestaat uit ziel en lichaam. Dat is best wel moeilijk, jongens en meisjes, want je lichaam kun je zien. Als je in de spiegel kijkt, dan zie je je lichaam. En als je naar elkaar kijkt, dan zie je je lichaam. Wat is je ziel? Dat is best wel moeilijk. Want je ziel kun je niet zien. Je ziel is er wel. Je ziel is ook in je lichaam. En als je lichaam gaat sterven, dan blijft je ziel leven. Je ziel kan niet sterven en zal niet sterven. Je ziel kan bijvoorbeeld ook bedroefd zijn en verblijd zijn. De mensen die nu in de hemel zijn, terwijl hun lichaam begraven is, die zijn wel verblijd. En de mensen die naar de hel gegaan zijn met hun ziel, terwijl hun lichaam begraven is, die zijn wel bedroefd. Dus je kunt voelen met je ziel, je kunt verblijd zijn met je ziel, je kunt bedroefd zijn met je ziel. En het is heel belangrijk dat wij leren, gemeente, dat wij een ziel hebben. Wij zorgen slecht voor onze ziel. Het is Wilfred Floor die in een van zijn preken het voorbeeld geeft van een man die een kind had en een hond. En die man die zorgde heel goed voor zijn hond en hij zorgde slecht voor zijn kind. En wat is nou meer? Ja, je kunt beter goed voor je kind zorgen. En ja, voor je hond moet je ook goed zorgen natuurlijk. Maar je kind is belangrijker. En wat is nou belangrijker, onze ziel of ons lichaam? Nou, de ziel is belangrijker, maar wij zorgen slecht voor onze ziel. We zorgen vaak beter voor ons lichaam. Moet je ook goed voor zorgen. Is ook belangrijk. We mogen niet onverantwoord handelen als het over ons lichaam gaat. We mogen ons niet moedwillig in gevaar begeven. We mogen voor ons lichaam zorgen. Maar denk ook aan de ziel. Want de ziel is voor een eeuwigheid geschapen. En je hebt er maar één. Als je ziel verloren is, dan heb je niet nog een andere ziel. Dan ben je ook helemaal verloren. Dan is je lichaam ook verloren. Toen ik jong was, toen heb ik heel vaak dominee G.J. van der Noord gehoord. En die zei dat nog wel eens in zijn preken. Ik heb het wel eens meer aangehaald. Jongelui, hij wist ook wel wat het was om de begeerte te hebben, de dingen van de wereld te zien. En hij zei, jongelui, als je nou twee zielen had, dan zou ik zeggen wel, waag er één aan. Ga gerust een poosje in de wereld leven, of kom niet zo krap, want dan heb je nog een ziel. Als je er één verliest, heb je er nog één over. Hij zegt, maar zo is het niet, jongens. Je hebt maar één ziel. En als die ene ziel verloren is, dan is alles verloren. Daar mag je niet mee spelen. Dat mag je niet uitproberen. Je ziel moet gered worden. En je lichaam moet gered worden. En wat gebeurt er nou met de ziel als iemand gaat sterven? Dan gaat de ziel uit het lichaam. En waar gaat die ziel dan naartoe? De Romeinse kerk heeft daar een heel andere gedachte over. De Romeinse kerk denkt dat er een soort tussenfase is voor de ziel. De leer van het vage vuur. De leer van de zielenslaap hebben de dopersen. Maar wij leren op grond van de Bijbel dat de ziel van stonde aan, dat betekent direct vanaf hetzelfde ogenblik gaat naar zijn eeuwige bestemming. Als iemand gaat sterven, dan komen de engelen, die zie je niet, onze ziel zie je niet, de engelen zie je ook niet, maar als iemand gaat sterven, dan komen de engelen om de ziel te halen, want die ziel die kan niet vliegen. Die ziel die zal niet en die kan niet uit eigen beweging naar God gaan. Maar de Heere komt de ziel van de mens ophalen. Hij stuurt zijn engelen. En dan komt er een oordeel. Direct na het sterven. Dat maakt het sterven altijd heel indrukwekkend. Als iemand net gestorven is, dan weet je, die iemand staat nu voor de rechterstoel. Dat mag wel heel veel eerbied geven. Het lichaam is hier nog wel, maar de persoon zelf, die is er niet meer. Die staat voor Gods rechterstoel. Daar is niemand bij. En dan wordt er een oordeel geveld. En dan gaat de persoon, dan gaat de ziel op hetzelfde moment naar de eeuwige bestemming. En dat kunnen er maar twee zijn, gemeente. Dat is de hemel of de hel. Dus Gods kinderen die nu gestorven zijn, die zijn echt, die zijn al in de hemel. Die gaan direct naar de hemel. Die hebben direct na het sterven al die eeuwige vreugde waar het straks over gaat, daar hoeven ze niet op te wachten. Maar dat is van stonde aan. En degene die onbekeerd gestorven zijn, die gaan direct na dat oordeel naar de hel. Dat duurt niet nog 100 jaar, dat is direct. Misschien heb je wel eens de aangrijpende gelijkenis gehoord, jongens en meisjes, van de rijke man en de arme Lazarus. Daar heeft de Heere dat zo duidelijk gemaakt. Dat terwijl het lichaam van de rijke man nog op aarde was en men een grote begrafenis regelde, was zijn ziel al in de hel. En zei hij, ik lijd smarten in deze vlam. En terwijl Lazarus misschien niet eens een begrafenis gekregen heeft, ik weet het niet, was zijn ziel al in de hemel en werd hij vertroost. Laten we dat beseffen, dat er dan geen weg meer terug is. Het is beslissend hoe een mens sterft. Waar de boom valt, daar zal hij wezen. En waar gaat dan je ziel naartoe? Want het hangt ervan af wie ons hoofd is. Je ziet dat onze vaderen in de catechismus heel sterk denken vanuit het genadeverbond. Er zijn twee verbonden, het werkverbond en het genadeverbond. Ben je in het werkverbond, dan is Adam je hoofd. En als je sterft in die oude Adam, dan ga je verloren. Maar ben je echt in het genadeverbond, dan is de Heere Jezus je hoofd. En dan ga je naar Hem toe. Dan heeft Hij je vertegenwoordigd. Dan heeft Hij je gekocht. Dus de vastigheid, gemeente, waar onze ziel naartoe gaat, die ligt niet in de wankelingen die de gelovigen daarover hebben kunnen, maar die ligt in de vraag: wie is ons hoofd? Is onze schuld betaald, ja of nee? Is er een ander in het gericht geweest, ja of nee? En daarin ligt het vast, in Christus ligt het vast. Dat wisselt niet, dat is ja of nee. En om die troost te krijgen, moet je daar zekerheid over proberen te krijgen. Moet je daarna staan, is Christus mijn hoofd? Is Christus mijn zaligmaker? Dan ligt het vast, gemeente, van stonde aan, tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. En dat opgenomen, dat is het werk van de engelen die dat doen. Zij halen de ziel om die ziel bij God te brengen. Die ziel gaat uit het lichaam. Maar dat zal niet altijd zo blijven. Er komt een moment dat ziel en lichaam weer bij elkaar zullen komen. Dat zullen we straks zien. Dat is op de jongste dag. Maar dat gebeurt niet gelijk. Dat bedoelt Paulus ook in 1 Korinthe 15. Het gebeurt op een ordelijke manier. De verdiensten van de Heer Jezus worden niet allemaal op hetzelfde ogenblik in één moment toegepast. De ziel mag daarin eerder delen dan het lichaam. Dus de onsterfelijke ziel wordt opgenomen tot Christus haar hoofd. Wat is dat toch een troost als je zo sterven mag. Als het lichaam misschien worstelt, als het lichaam het misschien benauwd had. En de Heere haalt de ziel uit het lichaam en die ziel die mag gaan, verlost van de pijn van het lichaam, van de moeite van het aardse leven, naar Christus haar hoofd. Ja, dan ga ik wel begrijpen wat Paulus zegt, dat hij ernaar verlangt om ontbonden en bij Christus te zijn. Ontbonden. Dus niet meer vast aan het aardse leven, niet meer vast aan dat gebrekkige lichaam, maar ontbonden en bij Christus te zijn, dat is zeer verre het beste. Maar het lichaam dan? Je hebt toch ook een lichaam van de Heere gekregen? Jazeker, en dat lichaam is heel belangrijk. Dat lichaam wordt hier genoemd vlees. En dat wordt vlees genoemd niet om uit negativiteit. Het woordje vlees dat kan ook een negatieve klank hebben. Maar het heeft hier de betekenis van vergankelijkheid. Soms heeft vlees in de Bijbel de betekenis van zonde. Zondig vlees. En soms heeft het de betekenis van vergankelijkheid. Ons lichaam is heel vergankelijk. Als de ziel uit het lichaam gegaan is, dan duurt het maar een paar dagen. Of het lichaam, dat gaat tot ontbinding over. Dat begint eigenlijk al gelijk met het sterven. En Martha zegt ook tegen de Heere, hij riekt al. Dat wil zeggen, zijn lichaam is niet gebleven zoals het was. Maar dat vergankelijke lichaam, dat vergankelijke vlees, dat heeft de Heere ook gekocht en daar zorgt hij voor. Ook bij de begrafenis en ook na de begrafenis, als het ligt in het graf. Want hij zal dit mijn vlees, dat is dus het lichaam wat ik nu heb, niet een ander lichaam. Gods kinderen hebben straks in de hemel hetzelfde lichaam. Wat de Heere hen hier op aarde gegeven heeft. Alleen, dat lichaam zal anders zijn. En in welke zin zal het anders zijn? Het zal een lichaam zijn wat geschikt is voor de eeuwigheid. Dit lichaam wat wij nu hebben, dat is niet geschikt voor de eeuwigheid. Dat is een lichaam wat ouder wordt. Dat is een lichaam wat gebreken heeft. Dat lichaam kan het niet eeuwig uithouden. Op een gegeven moment is het op. Je zegt dat wel eens van mensen. Hele oude mensen die geen kracht meer hebben. Hun ogen zien bijna niet meer. Ze hebben moeite met horen. Hun hart begeeft het bijna. Je zegt wel eens, dat lichaam is op. Dat is niet geschikt voor de eeuwigheid. Maar de Heere zal ervoor zorgen dat het lichaam van zijn kinderen voor de eeuwigheid geschikt is. Dat lichaam, Paulus zegt dat zo mooi, dat wordt gezaaid als een zaad in de aarde. En zaaien, dat doe je om later weer iets te maaien. En wat je maait, dat is beter dan wat je zaait. Anders dan ga je niet zaaien. Zo wordt het lichaam van de gelovigen gezaaid. En de Heere Jezus zal het straks maaien. En dat zal een heerlijk lichaam zijn. Dat zal geen nieuw lichaam zijn, maar dat zal wel andere hoedanigheden hebben. Waarom is het geen nieuw lichaam? Omdat de Heere dit lichaam gekocht heeft. En dat heeft hij niet voor niets gekocht. Dat laat hij niet verloren gaan. Laten we bedenken dat we met ons lichaam niet zomaar alles kunnen en alles mogen. Dat is ook best wel een punt in de discussie als het gaat over orgaandonatie, waar we over na mogen denken. Van wie is ons lichaam? Een lichaam is niet een auto waar je onderdelen zomaar uit kunt halen. Maar een lichaam is, als het goed is, het eigendom van. En in hoeverre mogen we daarover beschikken? En ik wil hier geen bindende uitspraken doen over orgaandonatie. Want ik denk dat dat in onze kerk dingen zijn die wij aan het geweten van mensen overlaten. Er zijn dingen die moet je niet voorschrijven aan elkaar. En een van die dingen is de orgaandonatie. Maar ik wil wel vragen om zo'n aspect in het denken over orgaandonatie ook mee te nemen. Is mijn lichaam wel van mij? Wiens eigendom is het? En als het niet mijn eigendom is, heb ik ook toestemming nodig. Als iets niet van jezelf is, heb je toestemming nodig voor de vraag, wat doe je daarmee? Want dat lichaam dat is betaald, dat lichaam dat is gekocht. Dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde. Dus het vlees van Gods kinderen wordt begraven, maar dat vlees wordt ook weer opgewekt door de kracht van Christus. Nou, daar heeft de Heer bij het graf van Lazarus even iets van laten zien hoe dat zal gaan gebeuren. Hij hoeft zijn kinderen maar bij namen te noemen en ze zullen opstaan. Die kracht van Christus, dat is een grote kracht. Paulus zegt eigenlijk, ik ken er nog maar een klein beetje van. Dat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. Die geweldige kracht waardoor de dood teniet gedaan wordt. Hij heeft dat tijdens zijn omwandeling verschillende keren laten zien. Dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain, Lazarus, en zo zal het ook straks gebeuren. En als dan dat lichaam opgewekt zal zijn, dan zal de ziel terugkeren in dat lichaam. En dan zeg je misschien, ja, maar dan zijn Gods kinderen weer op deze aarde. Nu zijn ze in de hemel. Dus ik denk dat ze liever in de hemel blijven. Nee, dan zal de hemel op de aarde nederdalen. Dan zal het verschil tussen hemel en aarde zal wegvallen. En dan mogen zij met hun lichaam leven op die nieuwe aarde. Dat is waar Job al naar uit heeft gezien. Hij zegt, als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Dat is wel een hele ingrijpende tekst, want wie doorknaagt het lichaam? Nou, dat zijn de wormen. Als het lichaam begraven wordt, dan wordt dat lichaam doorknaagd. Er blijft, ja, het lijkt wel niks van over. Maar Job zegt, als het doorknaagd zal zijn, dan zal ik toch uit mijn vlees God aanschouwen. Hij wil zeggen, dat stof zal toch weer vlees worden, mocht hij geloven. De opstanding des vleeses. En dan zal ik met dit mijn lichaam mijn verlosser aanschouwen. Op de jongste dag. Dewelke mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En dan zullen lichaam en ziel nooit meer gescheiden worden. Dat is best wel een moeilijk stuk, jongens en meisjes. Want als iemand begraven is, en soms gebeurt het wel dat graven, als ze 50 jaar oud zijn, of sommige begraafplaatsen, gebeurt het al veel eerder in grote steden, dat dan al die graven weer bij elkaar gedaan worden. Dan krijg je één groot massagraf. En hoe weet de Heer nou daar zijn kinderen tussen te vinden en hun stof uit te halen? Nou, dat kunnen wij ook niet begrijpen. Hoe kunnen Gods kinderen die door de wilde dieren zijn opgegeten, hoe kunnen die weer opstaan? Dat kunnen we ook niet begrijpen. Maar de Heere kan alles. Er is een geleerde geweest en dat was meneer Newton, een natuurkundige die in gesprek was met een godlogenaar. Daar ging het over deze dingen. Over dat lichaam, over het stof, over de opstanding. En toen heeft hij dat met een voorbeeldje duidelijk gemaakt. Hij had een zak, hij had een kist of een doos met zaagsel. En hij strooide daar ijzervijlsel tussen, hij roerde dat helemaal door elkaar. En hij zei, kun je dit weer van elkaar scheiden? Nou, ik kan me voorstellen, als je die kleine ijzervijlsel dingetjes ziet liggen, dat je zegt, dat kun je er nooit meer allemaal uithalen. En toen nam hij een magneet en die haalde hij er door dat zaagsel heen. En al die stukjes ijzervijlsel, die sprongen omhoog. Hij zei, nou, als nou zo'n dode magneet dit kan, zou de levende God dan het lichaam van zijn kinderen niet bijeen kunnen krijgen, het stof van zijn kinderen niet kunnen vergaderen? Ja, begrijpen kun je het niet. Daarom is daar ook geloof voor nodig. Ik geloof in de opstanding des vleeses. En die opstanding zal zo heerlijk zijn dat het lichaam dan gelijkvormig zal zijn aan het lichaam wat Christus nu heeft. Het lichaam wat de Heer Jezus nu heeft is hetzelfde lichaam waarmee hij op aarde geweest is. Na zijn opstanding zaten de littekens daar nog in. Hetzelfde lichaam. En met dat lichaam is hij naar de hemel gegaan. Met dat lichaam komt hij ook terug. En wat is er voor bijzonders aan dat lichaam? Wat is nou het verschil met hier op aarde en nu? Wel, hier op aarde had de Heer geen volkomen lichaam. Dat lichaam dat had ook grenzen. De Heer Jezus was ook moe, 's avonds. Van zijn werk. Hij moest ook uitrusten. Hij had ook eten nodig. Hij had drinken nodig. Dat lichaam had verzorging nodig. De Heer Jezus werd ook ouder. Maar dat is nu niet meer zo. Dat lichaam wat de Heer Jezus nu heeft, dat is zonder gebreken. Dat is zonder behoefte. En dat zal met Gods kinderen straks ook zo zijn. Ik kan me voorstellen, als een kind van God een lichaam heeft met veel gebreken, je zal maar iedere dag pijn hebben. Dan zeg je, nou, ik zou dit lichaam eigenlijk later niet terug willen hebben. Maar dat lichaam straks zal anders zijn. Dat heeft geen pijn. Dat is volkomen. Al de onvolkomenheden komen door de zonde. En die worden alleen maar erger. Als het lichaam ouder wordt. Maar in de hemel zijn die onvolkomenheden, die zijn er niet meer. Het lichaam hier is een sterfelijk lichaam. Het lichaam straks zal een onsterfelijk lichaam zijn. Het lichaam wat Adam en Eva had, dat kon door de zonde aangetast worden. Het lichaam wat in de hemel is, dat zal niet aangetast kunnen worden. Wat een toekomst. Wat een toekomst. Wat is de wereld arm die zich alleen maar focust op nu, zo lang mogelijk leven. En als het dan plotseling niet meer vanzelfsprekend is dat je 80 of 90 jaar wordt, dan is heel de wereld in rep en roer. Maar een kind van God focust zich niet alleen op dit leven. Een kind van God, de gelovige, ziet verder. Ziet dat het doorgaat ook na het sterven. En hoe zal het dan met de ongelovigen zijn? Dat zal niet best zijn. De ongelovigen die zullen eigenlijk helemaal niet opgewekt willen worden. Ze worden wel opgewekt. Op de jongste dag door de kracht van God. En als ze dan uit hun graf zullen komen, dan hebben ze geen lichaam zonder gebreken. Ik weet niet precies hoe het zal zijn, maar Daniël zegt dat zij zullen opstaan tot hun afgrijzen. En hoe moeten we dat dan zien? Ik heb het wel eens een dominee zo horen uitleggen, dat de zonden die zij in dit leven gedaan hebben, die zullen dan zichtbaar getekend zijn. Je ziet dat nu wel eens als je in Amsterdam komt bijvoorbeeld. En je ziet een dronken man langs de weg lopen. Dan zie je soms dat zo iemand een heel verlopen gezicht heeft. Je ziet gewoon dat hij aan de drank verslaafd is. Hij ziet er niet meer uit. Je ziet soms mensen die aan de drugs verslaafd zijn. Ik heb wel eens foto's gezien van iemand voordat hij aan de drugs verslaafd was en daarna. En dan hoeft daar soms maar een jaar of misschien nog minder tussen te zitten. En dan zeg je, is dat diezelfde persoon? Hij of zij is helemaal gesloopt. Gesloopt door die verslaving. Je schrikt ervan. En zo zal het zijn, zo ongeveer zal het zijn, denk ik, als de goddeloze mensen zullen opstaan, ze zullen schrikken van zichzelf. Ze zullen schrikken van elkaar, want ze delen niet in de herstelling. Ze delen niet in de genezing die de Heer Jezus aan zijn kinderen geven zal. Als je met de wereld wil leven, jonge mensen, zul je met de wereld vergaan. En dan zul je het misschien op deze aarde best wel een poosje makkelijk hebben en de ruimte hebben die je graag wil. Maar denk nou eens verder. Jonge mensen, ik zou je willen oproepen, lieve jeugd, denk nou eens verder. Denk nou eens niet alleen aan dit leven, maar dit leven, dat is maar zo heel kort. En dan komt er een eeuwigheid waar nooit een einde aan zal komen. En dan? Dan zul je zeggen, had ik maar geluisterd naar mijn ouders. Had ik maar geluisterd naar Gods woord. Had ik maar geluisterd naar de prediking. Je bent er nog, die boodschap mag nog tot je komen. En dat is niet een eenzijdige boodschap. Sommige mensen denken dat in de kerk alleen de boodschap klinkt van hel en verdoemenis. Maar dat is niet zo, jonge mensen. In de kerk hoor je ook de boodschap van de eeuwige troost. Je hoort wat er te krijgen is. Je hoort dat je lichaam behouden kan worden. Misschien top je hele leven al met zaken waar je niet van af kunt komen. Beperkingen die je meegekregen hebt, al vanaf je geboorte. En ik mag je prediken dat er een volk is straks die daarvan verlost zal zijn. En hoe dat te krijgen is, als de Heer Jezus je zaligmaker is. En hoe de Heer Jezus je zaligmaker wordt, ja, daar gaat het hier niet zozeer over, maar daar hebben we het wel over gehad. En daar hoop ik het ook volgende week wel weer over te hebben, als het over zondag 23 gaat. Maar er is een weg tot verlossing, al kan er geen dokter je genezen, al kan er geen psychiater of psycholoog je helpen misschien. Maar het volmaakte, dat is te krijgen, om niet in de weg van herstel. Vraag of de Heere je ziel redt en je lichaam redt. Maar ja, als je hier je lichaam wilt geven aan de zonde, dat is een verschrikkelijke keus, want dat loopt straks zo af dat je lichaam aan de zonde overgegeven zal worden. Daar heb je het niet voor gekregen. En dat zal in eeuwigheid tegen je getuigen. En ik zeg dat niet alleen tegen onze jonge mensen, maar ook tegen de ouderen die misschien met hun hele leven, met hun leven, hun lichaam aan de zonde gegeven hebben. En misschien zeg je, nou ben ik oud en versleten. En mijn lichaam is op. En zou de Heere dan mij nou nog willen hebben? Ja, kijk, bij mensen hoef je niet meer aan te kloppen natuurlijk. Maar de Heere zegt, al hebt gij nou met vele boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder. Want dan is de Heere in staat om die oude botten te vernieuwen. Dan is de Heere in staat om dat kromme lichaam te herstellen. Dan moeten we niet te klein van de Heere denken en van zijn genade. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we Psalm 73, het 12e en het 13e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En wie heb ik nevens u omhoog? 73, vers 12 en 13. onze tweede gedachte het eeuwige leven. Het eeuwige leven dat was door Adam te verkrijgen in de weg van gehoorzaamheid. De Heere sprak, doe dat en gij zult leven. De Heer had dat leven als een belofte gegeven. Maar we weten dat Adam ongehoorzaam geworden is en daarom dat eeuwige leven heeft verspeeld. En dat eeuwige leven, dat is nu nog te krijgen, maar alleen op een andere manier. Het is niet meer te krijgen in de weg van gehoorzaamheid. Sommige mensen denken dat je het eeuwige leven kunt krijgen in de weg van gehoorzaamheid. Het fariseïsme. En de fariseërs die meenden vast en zeker dat ze naar de hemel zouden gaan. Maar dat zijn de grootste vijanden van de Heere Jezus geweest hier op aarde. Waarom? Omdat zij dachten het eeuwige leven te kunnen krijgen in doen en laten. Ze vonden de wet van de Heere niet genoeg. Ze hadden er nog honderden geboden bijgemaakt. En ze dachten, als je dat maar doet, dan word je zalig. En ze schreven dat andere mensen voor lasten die te zwaar waren om te dragen. Waar ze zichzelf uiteindelijk ook niet aan hielden. Maar gemeente, zo krijg je het eeuwige leven niet. Kun je medelijden mee hebben met zulke mensen die denken op zo'n wijze zalig te worden. Ze miskennen de vrije genade. Je kunt alleen het eeuwige leven nog verkrijgen als een erfenis. Je kunt het alleen nog verkrijgen om niet. Je kunt het alleen verkrijgen als een arme zondaar, als een verloren mens, uit genade. En hier is iemand aan het woord die mag daar kennis aan hebben. Hij zegt dat na de maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Het eeuwige leven dat begint niet pas als je gaat sterven, maar het eeuwige leven dat begint als het goed is op aarde. Dat begint in de wedergeboorte. Dat woord na de maal, dat laat zien dat er verband is. Na de maal, moeilijk woord, jongens en meisjes, betekent eigenlijk omdat. Omdat ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Als ik dat nu niet zou gevoelen, zou ik het straks ook niet hebben. Dat staat er eigenlijk. En heel veel mensen willen de eeuwige vreugde, terwijl ze in hun leven het nooit ervaren hebben en er ook nooit naar uitgezien hebben. En dan moet het sterven, moet alles goed maken. Ja, gemeente, ik geloof daar niet in. Dat een laatste glimlach van een nog net niet overleden persoon beslissend zou zijn voor zijn eeuwige staat. Ja, dat is niet in overeenstemming met onze belijdenis. Het moet in dit leven gaan om deze dingen. Nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Zie je wel, als je de Heere dient, jongens en meisjes, dat is niet alleen maar droefheid. Wanneer begint de eeuwige vreugde? Nou, die begint gelijk. In de wedergeboorte. In de bekering. Zondag 33 gaat over de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. De afsterving van de oude mens is pijnlijk. Droefheid over de zonde, smartelijk. Maar de opstanding van de nieuwe mens, dat is een hartelijke vreugde in God door Christus. Weet je waar je dan vreugde in krijgt, jongens en meisjes? Dan krijg je vreugde in de dienst van de Heere. Dan krijg je vreugde in de geboden van de Heere. Dan krijg je vreugde in de verbreking van de zonde. Dan krijg je vreugde in de eer van God. Dan krijg je vreugde in het beeld van God. Wonderlijk. Want dat zijn dingen, daar moest je eigenlijk eerst niet zoveel van hebben. Maar dat zijn dingen die krijgen dan de liefde van je hart. Om in het spoor van Gods geboden te mogen wandelen. Dat is je grootste vreugde. En dan wil je dat dat ook in je gezin zo is, dat dat bij je kinderen zo is. En dan is de diepste smart als je kinderen dat niet doen. Als ze geen vreugde hebben in Gods woord en in zijn geboden. En dat is erg. Als je dat in dit leven niet hebt, heb je het ook straks niet. Als je geen vreugde hebt in Gods wet, als je geen vreugde hebt in Gods dienst, dan weet je waar de reis naartoe is. Eigenlijk zo eenvoudig is het. Als je een hekel hebt aan de kerk, als je een hekel hebt aan de preek, als je een hekel hebt aan Gods woord, als je een hekel hebt aan de waarschuwing, nou dan weet je waar je naartoe gaat. Naar die plaats waar nooit meer vreugde zal zijn. Want of ik voel het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart en het wordt straks volkomen, of ik mis die eeuwige vreugde hier in dit leven en dus ook straks. Want de dingen die ik net opnoemde, dat zal juist de vreugde van de hemel zijn. In de hemel gaat het altijd over God. In de hemel gaat het altijd over Gods wil. In de hemel zullen de dingen alleen nog gebeuren volgens Gods geboden. En als dat hier op deze aarde onze vreugde niet is, ja, dan zal de hemel onze bestemming niet zijn. Je zou de hemelse vreugde verstoren. En je past daar ook niet. Dus gemeente, is Gods wil ons lief geworden? En ja, is dat bij Gods kinderen dan altijd zo? Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, het is een strijd. Oude mens, nieuwe mens. En daarom pas als die oude mens gestorven is, dan zal die vreugde volkomen worden. Maar het moet wel hier beginnen. En dan niet zoals de fariseeën, hier een weinig, daar een weinig. Maar vanuit liefde. Vanuit blijdschap, vanuit verbondenheid tot de Heere en zijn dienst. Dat nademaar ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hartgevoel. Kijk, het moet wel een hartenzaak zijn. Niet oppervlakkig. Want als je hart steenachtig blijft. Kijk, de tijdgelovige mensen bijvoorbeeld, die hebben ook vreugde. Wij noemen dat wel eens het juichend christendom. Dat zijn mensen, die hebben alleen maar vreugde. De Heer Jezus zegt, het zijn mensen die het woord Gods terstond met vreugde ontvangen. Maar ja, hun hart blijft van steen. Het is geen hartelijke vreugde. Het is geen vreugde die opkomt uit de verbrokenheid. Het is ook niet de eeuwige vreugde. Want de vreugde van de tijdgelovigen zal vergaan. Deze vreugde komt eigenlijk op uit het verbroken hart. En dan hoor ik David zeggen, gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan ter tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Maar hier wordt het vaak overschaduwd. En dat ik na dit leven volkomen zaligheid genieten zal. Waarom zal het dan volkomen zijn? Omdat er dan geen zonde meer is. Omdat mijn oude mens er dan niet meer is. Omdat het geloof dan niet meer nodig is, maar verwisseld mag worden in aanschouwen. Omdat Christus dan nooit meer uit het oog verloren zal worden. Omdat ik het dan van mijn kant nooit meer bederven zal. Volkomen vreugde. En hoe is dat dan? Ik kan dat niet zeggen. Er staat hier dat geen oog het heeft gezien, geen oor het heeft gehoord, in geen mensenhart het ooit is opgeklommen. Jongens en meisjes, de Bijbel gebruikt wel beelden om het duidelijk te maken. Bijvoorbeeld het beeld van een bruiloft. Of het beeld van een maaltijd. Of het beeld van een oogstfeest. Maar het zijn maar beelden. Het zal nog veel groter zijn. Het zal nog veel heerlijker zijn. Je hebt het niet kunnen uitdenken. Het is in je hart niet opgeklommen. Het zal zijn zoals de koningin van Sheba zei toen ze de rijkdom van Salomo gezien had. Ze zei, zie, de helft was mij niet aangezegd. Ik heb er geen voorstelling van kunnen vormen. Het heeft mijn verwachting ver overtroffen. Er zal niemand in de hemel komen die zeggen zal, het valt mij toch een klein beetje tegen. Maar het zal zo eeuwig meevallen. Het zal zo veel heerlijker zijn dan we ooit gedacht hadden. Dan ben ik er tussenuit en dan gaat het om God alleen. Kijk, dat staat er om God daarin eeuwiglijk te prijzen. De drie enige God, waar we van gezongen hebben uit de avondzang, zoals de kinderen dat geleerd hebben. Die zal dan de eeuwige eer krijgen. De Vader om zijn verkiezing, de Zoon om zijn bloedstorting en de Heilige Geest om zijn toebrengen. Dus Gods eer wordt in het leven van Gods kinderen het hoogste. Dan zei eens een keer iemand tegen mij, ik begrijp eigenlijk niet dat wij voor God moeten leren bukken en buigen. En dat u dat preekt, dat een mens voor Gods recht moet buigen. Waar staat dat eigenlijk in de Bijbel? En dan denk ik, zo iemand die heeft er nog nooit wat van begrepen. Want de Bijbel leert ons dat het gaat om de eer van God als het allerbelangrijkste. Dus dat betekent niet alleen als het gaat over Gods recht, maar over al Gods deugden, dat wij daaronder moeten komen. En als we daar niet onder komen of willen komen, dan passen wij niet in de hemel. Want daar gaat het om God. En dat gaan Gods kinderen hier op deze aarde leren. Het tegenovergestelde is ook waar. Hoe zal het zijn in de hel? Ja, dat is ook, dat heeft ook geen oog gezien. Dat is ook, de Bijbel gebruikt er beelden voor. De Bijbel gebruikt het beeld van het vuur bijvoorbeeld. Maar het zal nog erger zijn. De Bijbel gebruikt het beeld van de duisternis. Dat is akelig, maar het zal nog erger zijn. Niemand kan dat bevatten, hoe erg dat het zijn zal. Want op aarde is niemand voor 100% van God verlaten. Wij weten ook niet wat dat is. Zelfs de meest goddeloze mensen zijn nog niet van God verlaten. Ze krijgen van de Heere nog brood en ze krijgen nog zon en ze krijgen nog gezondheid. Maar in de hel, daar zullen mensen volkomen van God verlaten zijn. En ik kan niet zeggen, jongens en meisjes, ouderen, wat dat is. Ik geloof wel dat al Gods kinderen daar een kleine indruk van krijgen. En dat is al zo verschrikkelijk. En daarom, wat is de prediking vanmiddag ook ernstig. Laten we het niet naast ons neerleggen. Zoek toch de Heere terwijl Hij te vinden is. De wereld is je ziel niet waard, gemeente. We mogen het evangelie van vrije genade nog horen. Het eeuwige leven. Het is nog te verkrijgen. Wie kiest nou de dood boven het leven? Ja, dat doen wij. En dan zeg ik toch met die oude knecht des Heren. Mozes, ik heb u voorgesteld leven en dood. En die andere oude knecht, Elia, kies dan heden wie gedienen zult. Is de Heere God? Ja, is de Heere God? Volg hem dan. Geef dan de wereld de scheidbrief. Volgt hem na. Zijn de afgoden God? Nou, volg hen dan. Maar niemand kan twee heren dienen. Het is of, of. En er zijn maar twee soorten mensen. En er is maar tweeërlei eeuwige bestemming. Amen.